De bergrede. Henk Binnendijk, hoofdstuk 5. Gij dan zult volmaakt zijn. Matteüs 5, vers 33 tot 48. Wat doe je met een wetsbepaling waar de helft van de mensen zich niet aan houdt? Die vraag was aan de orde in de gemeente Delft. Er waren voetgangerslichten met een rood en een groen licht. Bij rood moest je wachten en bij groen mocht je oversteken. In de praktijk bleek de helft van de mensen over te steken bij rood licht, wat uiteraard niet alleen in Delft voorkomt. In zo'n geval kun je twee dingen doen. Je kunt van de mensen eisen dat ze zich toch aan dat voorschrift houden door controle en bekeuringen. Je kunt je ook afvragen of de wet eigenlijk wel haalbaar is. Zo niet, dan kun je de wet aanpassen. En met het laatste neemt men nu een proef in Delft. Er is een knipperende gevarendriehoek aangebracht, zodat er behalve rood en groen ook de mogelijkheid is om zelf te bepalen wanneer je oversteekt. Kopje, een te moeilijke wet. Wat doe je met de wet uit de Bijbel, die te moeilijk blijkt te zijn? Uit het Nieuwe Testament blijkt dat de tijdgenoten van de Heere Jezus, precies als wij in onze tijd, proberen de wet aan te passen, waardoor ze haalbaar werd. Bij een verkeersreglement kan dat noodzakelijk zijn. Bij de goddelijke wet is dat fataal, omdat die wet heilig, rechtvaardig en goed is. Romeinen 7, vers 12. En juist bedoeld is om ons te tonen dat die wet in eigen kracht niet haalbaar is. De wet doet zonde kennen, Romeinen 3, vers 20. De wet doet ons de behoefte voelen aan iemand anders die die vloek van de wet op zich neemt, Galaten 3, vers 13. En de wet in ons vervult, Romeinen 8, vers 4. En die ander is de Heere Jezus. Hij heeft gezegd, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen, Matteüs 5, vers 17. Uit bezorgdheid de wet te overtreden, maakten de tijdgenoten van de Heere Jezus de wet haalbaar. En de Heere Jezus geeft ervan 6 voorbeelden. In het vorige hoofdstuk hebben we er 3 behandeld. In dit hoofdstuk volgen de laatste 3. Uw ja, ja en nee, nee. Wederom hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen. Matteüs 5, vers 33. En daar hielden ze zich strikt aan. Elke eed aan de Heere werd nauwkeurig nagekomen, want zou dat niet gebeuren, dan werd de naam van de Heere ontheiligd. Zo staat het in Leviticus 19, vers 12. Om dit te voorkomen en toch de eed te kunnen gebruiken, had men een aantal formules bedacht waarbij je het minder nauw kon nemen. Van die eed zeiden ze, oh, dat betekent niets. De Heere Jezus geeft daar verschillende voorbeelden van. Zweren bij de tempel, dat betekent niets. Matteüs 23, vers 16. Wel zweren bij het goud van de tempel. Zweren bij het altaar, dat betekent niets. Matteüs 23, vers 18. Wel zweren bij de gave die daarop ligt. En daarmee was het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken, in zekere zin ontbonden. Kopje, terug naar het hart. Ook hier brengt de Heere Jezus de geboden terug van de lippen naar het hart. Markus 7, vers 6. Ik zeg u, in het geheel niet te zweren, Matteüs 5, vers 34. En jullie zeggen, zweren bij de hemel betekent niets, Matteüs 23, vers 22. Maar ik zeg u, de hemel is de troon van God, Matteüs 5, vers 34. Welke formule je ook gebruikt, het heeft altijd te maken met God. De aarde is de voetbank van zijn voeten, Jeruzalem is de stad van de grote koning en ook je hoofd is door God geschapen, Matteüs 5, vers 34 tot 36. Daarom heel eenvoudig, laat het ja dat gij zegt, ja zijn en het nee, nee. Wat er bovenuit gaat, is uit de boze. Matteüs 5, vers 37. Als je hart vol is van waarheid, heb je helemaal geen eed nodig om je woord te bekrachtigen. Of anders gezegd, wie moet zweren om zich geloofwaardig te maken, die toont daarmee zijn ongeloofwaardigheid. Het zweren voor een aardse rechtbank ligt natuurlijk op een ander vlak. Christen zijn is vervuld zijn van Jezus, die gezegd heeft, ik ben de waarheid, Johannes 14, vers 6. Kopje oog omhoog, tand om tand. Zoals enerzijds geboden uit de wet werden versmald, zo werden anderzijds voorrechten uit de wet verbreed. Zo bood de wet het voorrecht om bij geleden schade die schade vergoed te krijgen. Voor deze rechtszaken waren rechters aangesteld die zich moesten houden aan de Bijbelse wetgeving. Zo werd een boete geëist van de man die een zwangere vrouw letsel toebracht volgens het besluit van de rechters. Exodus 21, vers 22. En zo bepaalden de rechters de hoogte van de boete voor een bepaald letsel. Die boete moest in overeenstemming zijn met het letsel. Daarom het principe leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem. Exodus 21, vers 23 tot 25. Dat dit, met uitzondering van de doodstraf voor moord, een waardebepaling was en niet letterlijk bedoeld, blijkt al uit de volgende tekst. Exodus 21, vers 26 en 27, waar de boete in geval van een slaaf zijn in vrijheidstelling was. Het ging dus om een schadevergoeding die door de rechters was bepaald. Het wettelijke recht van die schadevergoeding was in die tijd van Jezus verbreed tot een persoonlijke wraakname, het weerstaan van de boze. Matthäus 5, vers 39. Vandaar de woorden van de Heer Jezus: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Matthäus 5, vers 38 en 39. Kopje, iemand die boos is. Wie is hier die boze? Kan het de duivel zijn? In dit geval zeker niet, want de Bijbel vertelt ons nadrukkelijk dat we die boze juist wel moeten weerstaan. Jacobus 4, vers 7 en 1 Petrus 5, vers 9. De boze hier is gewoon iemand die boos is. Zoals die wordt beschreven in de volgende versen. Iemand die boos is en u een slag geeft op de rechterwang, die boos is en met u wil rechten en uw hemd wil nemen, die boos is en u wil pressen 1 mijl te gaan, die boos is en van u vraagt en van u lenen wil. Matthäus 5, vers 39 tot 42. Hiervan zegt de Heer Jezus, weersta de boze niet, wreek u zelf niet. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Romeinen 12, vers 17 en 19. Is dat nu weer een nieuwe wet? Nee, het is de geest van Christus, die als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2, vers 23. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2, vers 5. Die zijn rug heeft gegeven aan wie hem sloegen, en zijn wangen aan wie hem de baard uittrokken. Jesaja 50, vers 6. Dat kan alleen Christus maar. En dat kan alleen Hij maar in ons uitwerken. Als het uit onszelf zou voortkomen, is daarin iets bitters of beklagenswaardigs of slaafs. Als het uit Hem voorkomt, is het koninklijk, nederig, liefdevol. Daarom gelden deze woorden ook alleen maar voor zijn volgelingen. Kom achter mij en ik zal maken, dat heeft hij gezegd. Matthäus 4, vers 19. Als wij werkelijk met hem wandelen, dan kunnen wij in vrede onrecht incasseren. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? 1 Korinthe 6, vers 7. Ieder van ons begrijpt dat er soms een enorme strijd in ons hart kan plaatsvinden voordat wij bereid zijn om ons hierin aan Christus over te geven. Het is dezelfde strijd die door Christus gestreden is in Gethsemane en op Golgotha. Maar zo zeker als Hij die strijd tot een overwinning heeft gebracht, zo kan Hij het ook, die strijd, in ons hart tot een overwinning brengen. Kopje. Moet het onrecht zegevieren? Als wij het onrecht aanvaarden, werken we er dan niet aan mee dat het onrecht zegeviert? Dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Als de Heer Jezus geslagen wordt, roept hij de man die hem slaat wel tot verantwoording. Johannes 18, vers 22 en 23. Maar hij neemt niet persoonlijk wraak. Geen oog om oog en tand om tand. Zijn hart is vol liefde, ook voor deze man, en zijn vrede wordt niet verstoord. Als Paulus een stuk onrecht ziet bij Petrus, verzet hij zich openlijk tegen hem, Galaten 2 vers 11. Maar dat alles in de geest van Christus, geen sprake van oog om oog. Daarom zal alleen in een intieme omgang met Christus zijn woord in ons kunnen laten zien waar wij de andere wang moeten toekeren en waar we moeten komen voor het recht. Soms zullen ze ook samengaan. Kopje de overheid. Zijn dit nu leefregels die de overheid kan gebruiken als een blauwdruk voor haar beleid? Zeker niet. Hoewel de overheid door God is ingesteld en in dienst van God staat, Romeinen 13 vers 2 en 4, kan zij in haar totaliteit zeker niet genoemd worden onder de discipelen van Jezus. Bovendien heeft zij te maken met een volk dat dat in zijn totaliteit ook niet gerekend kan worden onder de discipelen van de Heer Jezus. Daarom gelden daar andere regels. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God als toornende wreekster voor hem die kwaad bedrijft. Romeinen 13 vers 4. Terwijl Paulus enkele versen daarvoor tegen christenen zegt: vergeld niemand kwaad met kwaad en wreek u zelf niet. Romeinen 12 vers 17 en 19. Hij maakt dus een duidelijk onderscheid tussen de individuele christen in zijn persoonlijke leven en de christen in zijn verhouding en onderworpenheid aan de overheid. Hierin zit uiteraard een enorm spanningsveld. Dat blijkt uit de discussies die er op dit gebied steeds weer worden gevoerd. Het is ook niet gemakkelijk om hierin altijd duidelijk onderscheid te maken. Ook hierin geldt dat wij in een persoonlijke omgang met Christus mogen verwachten door zijn woord de weg te worden gewezen. Kopje: uw vijand zult gij haten. Voor de zesde maal zegt de Heer Jezus hier: gij hebt gehoord dat er gezegd is. Matteüs 5 vers 43. Door steeds het werkwoord zeggen te gebruiken, geeft hij te kennen dat het gaat om overleveringen. Een overlevering naar aanleiding van een Bijbeltekst. Als het om een letterlijke weergave van een Bijbeltekst zou gaan, zou hij gezegd hebben: er staat geschreven. Dat vind je in Matteüs 4, vers 4, 7, 10 enzovoort. Ook deze overlevering is naar aanleiding van een Bijbeltekst. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste lief hebben. Dit is een gedeelte van een Bijbeltekst, Leviticus 19, vers 18. En uw vijand zult u haten. En dat is een overlevering. Hoe kwam men aan dat laatste toevoegsel? Misschien uit Leviticus 19, vers 18, waar staat: gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Om een moeilijk gebod, het liefhebben van de naaste, meer haalbaar te maken, was het welkom om die naaste te beperken tot je volksgenoten. De volgende stap, het haten van je vijanden, was ook nog wel bijbels te funderen. Je hoeft alleen maar te denken aan de oorlogen die Israël in het verleden, in opdracht van God, moest voeren. Je moet echter niet uit het oog verliezen dat dit een duidelijke en tijdelijke opdracht van God was, als oordeel van God over de toen in het land Kanaan wonende volken. Zoals God in de tijd van Noach de zondvloed over de aarde deed komen, omdat de aarde toen verdorven was voor Gods aangezicht en vol van geweldenarij. Genesis 6 vers 11. En zo ook bij Sodom en Gomorra, Genesis 18 vers 20. Zo gebruikte God Israël in zijn oordeel over de Canaanitische volken, Genesis 15 vers 16, Deuteronomium 9 vers 4 en 5, Deuteronomium 18, 12 tot 14, Leviticus 18 vers 24, 25 en 28, dat het echter geen zins rechtvaardigt om op het persoonlijke vlak je vijanden te haten. Dat blijkt uit hetzelfde Oude Testament in Exodus 12 vers 49, Exodus 23 vers 4 en 5. En in Spreuken 25 vers 21 lezen wij: indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken. Kopje: hebt uw vijanden lief. Daarom vervult de Heer Jezus ook hier de wet als hij zegt: maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen, eigenlijk staat er zonen, moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn, let op dit bezittelijke voornaamwoord, hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden, en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matteüs 5 vers 44 en 45. Liefde dus voor vriend en vijand, voor landgenoot en vreemdeling, voor bozen en goeden. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor vriend gaat het nog wel, zolang het een vriend is. Dat kunnen tollenaars ook, vers 46. Daar heb je God niet voor nodig. Je broeder groeten is niet moeilijk. Dat doen de heidenen ook, vers 47. Daar heb je God niet voor nodig. Maar je vijand, daarvoor heb je God nodig. Dat is meer dan het gewone, vers 47. Dat is nou net wat christen zijn buitengewoon maakt. Dat is het meer dan het gewone dat van Christus komt. Hij genas zijn vijand, Lucas 22 vers 51. Hij bad voor zijn vijanden, Lucas 23 vers 34. Hij had Judas lief tot het einde, Johannes 13 vers 1. Hij had ons lief toen wij nog zondaren waren, Romeinen 5, vers 8. Kopje. Onvoorwaardelijke liefde. De liefde van God stelt geen voorwaarden. Dat is de grote tegenstelling met menselijke liefde. God heeft onvoorwaardelijk lief, want God is liefde. Dat moet de grote aantrekkelijkheid van de Heer Jezus zijn geweest toen hij op aarde was. Hij werd daar genoemd een vriend van tollenaars en zondaars, Matthäus 11, vers 19. En dat merkten ze. Hier was iemand die van hen hield. Dat was de reden dat ze hem gingen liefhebben en zich zonder reserves aan hem overgaven. Romeinen 5, vers 5 zegt, en die liefde is in onze harten uitgestort. 2 Korinthe 5, vers 14, die liefde van Christus dringt ons. Alleen die liefde in ons kan vijanden liefhebben. Daarom verwachten we het alleen van hem, Jezus. Van hem die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Kopje, gij dan zult volmaakt zijn. Slechts in vertrouwen op hem, Jezus, durven wij die laatste tekst te lezen, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is, vers 48. Volmaaktheid is geen zondeloosheid, anders zou hij ons, enkele versen verder, niet opdragen te bidden. Vergeef ons onze schulden, Matthäus 6, vers 12. Volmaakt zijn wordt hier genoemd in verband met de liefde, zoals uw Vader in de hemel. Zijn zon laat opgaan over bozen en goeden, zo moet ook u die liefde niet beperkt houden tot goeden. Het woord volmaakt wil hier zeggen allesomvattend, zowel vriend als vijand. Het woord volmaakt heeft ook de gedachte in zich van volledig, volleerd, volwassen. Opdat gij zonen, volwassen kinderen, moogt zijn van uw Vader in de hemelen, vers 45. Opdat in die volwassen kinderen het karakter van de Vader zichtbaar wordt. Gelijk uw hemelse Vader, vers 48. Dat was Gods oorspronkelijke plan. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Genesis 1, vers 26. Vragen. Vraag 1. Wat heeft u in deze studie het meest aangesproken? Vraag 2. Laat uw ja, ja zijn. God wil waarheid in het verborgene. Psalm 51, vers 8. Hoe kunnen wij innerlijk gevoelig worden voor wat waarheid is? Johannes 8, vers 32, Johannes 16, vers 13, Hebreeën 4, vers 12 en 13. Vraag 3. In Matthäus 5, vers 39 staat, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Romeinen 12, vers 21, overwin het kwade door het goede. Kent u die ervaring in de praktijk? Wat zou u kunnen doen om dat meer te ervaren? Vraag 4. Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Matthäus 5, vers 44. Kan gebed een weg openen naar liefhebben? Extra vragen voor wie meer wil? Vraag 1. De Heer Jezus zegt in het geheel niet te zweren. Matthäus 5, vers 34. Maar God zelf zwoer wel. Hebreeën 6, vers 13. Kunt u het verschil in beweegredenen aangeven? Vraag 2. In Johannes 13 verricht de Heer Jezus slavenwerk in de geest van een koning. Wat was zijn geheim? Johannes 13, vers 3. Wat zegt dat voor ons? En de derde vraag. In Matthäus 5, vers 48 staat, gelijk uw hemelse Vader. Dat woordje gelijk kom je vaker tegen. Ik noem maar wat. Zou u al die teksten eens biddend willen lezen en overdenken? Johannes 6, vers 57, Johannes 10, vers 14 en 15, Johannes 13, vers 15 en 34, Johannes 15, vers 19, 12, Johannes 17, vers 14, 16, 18, 21, 22 en 23, Johannes 20, vers 21 en 1 Johannes 3, vers 2 en 3 en 1 Johannes 4, vers 17.